Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Wij gaan, zo kunt u zien op de liturgie, twee gedeelten vanmorgen uit de Bijbel lezen. En het eerste gedeelte lezen we nu, het kerstevangelie uit Lucas 20. Dat zullen we horen, de woorden die we elk jaar rond kerst horen, die klinken ook vanmorgen. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u een teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind versteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Dit is waarom we hier vanmorgen bij elkaar zitten, de geboorte van Jezus. Dan gaan we nog een gedeelte uit de Bijbel lezen. En dat is iets verderop in het leven van Jezus, een gelijkenis. We hebben hier in de kerk in de aanloop naar kerst ook verschillende gelijkenissen gelezen. Die vaak ook gingen over verwachting, over iets verwachten. Nou, wat we met kerst ook doen. En vanmorgen lezen we ook zo'n gelijkenis van verwachting. En willen we ook door deze gelijkenis de betekenis van de geboorte van Jezus naar voren zien te krijgen. Het is de gelijkenis van het mosterdzaad. Matteüs 13, vers 31. Jezus was allerlei gelijkenissen aan het vertellen aan mensen om te onderwijzen en om iets te laten zien van waarom hij naar aarde gekomen is. En dan vertelt hij ook het volgende. Een andere gelijkenis hield hij hen voor, Jezus. Jezus zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden Maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen. En het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij nog tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij niet tot hen. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen, ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Tot zover deze gelijkenis van God. We willen zo van Jezus, we willen zo nadenken over die gelijkenis, ook over het kerstverhaal. En we doen dat aan de hand van het thema klein wordt groot. Dat beeld van dat mosterdzaad, klein wordt groot. Gasten en gemeente en geliefde mensen. Wat voor een verwachting heb je van dat kind in de kribbe? Wat verwacht je van Jezus? Met die vraag wil ik beginnen. Wat verwacht je van Jezus? Alles. Zeg je misschien wel, alles. En daarom ben ik juist hier op deze dag, om de geboorte van Jezus te vieren, want van hem verwacht ik, nou ja, noem maar op, inspiratie voor mijn leven, vergeving van mijn zonden, een toekomstperspectief, alles, mijn dagelijks eten, mijn gezondheid, alles verwacht ik van hem. Nou, eerlijk gezegd, verwachting, ik verwacht eigenlijk niet zoveel, zegt misschien iemand anders. Ik vind het eigenlijk heel moeilijk om iets te verwachten van iemand die ik nog nooit gezien heb. En die ook zo lang geleden leefde. Ja, en een keer verwachtte ik wel wat van hem, heel intens, maar dat is niet uitgekomen. Dus ja, ik verwacht eigenlijk niet zoveel. Wat verwacht je van het kind in de kribbe? 20 eeuwen geleden geboren. Nou, vanmorgen horen we dat kind, Jezus, zelf tegen ons zeggen: verwacht niet te veel. En verwacht niet te weinig. Verwacht niet te veel van mij en van het koninkrijk dat in mij is aangebroken, maar ook verwacht daar niet te weinig van. Dat is op deze eerste kerstdag de balans die we horen en die we ook zoeken voor ons eigen leven. Aan de ene kant niet te veel verwachten en aan de andere kant ook niet te weinig verwachten van dat kind geboren zo lang geleden. En die beide kanten van die balans, die zitten in die gelijkenis van dat mosterdzaad en ook in de geschiedenis van de geboorte van Jezus. Eerst die gelijkenis, die gaat over het koninkrijk der hemelen. Daar wil Jezus iets over zeggen met die voorbeelden. Maar wat is dat nou, dat koninkrijk der hemelen? Allereerst, die vraag is, nou ja, er is pas een nieuwe Bijbelvertaling uit. Misschien heb je het wel gehoord, de Bijbel in gewone taal heet die. En die vertaalt die term koninkrijk der hemelen of koninkrijk van God, kan ook als volgt. Die beschrijft het als Gods nieuwe wereld. Het koninkrijk der hemelen is Gods nieuwe wereld. Nou, er valt van alles over te zeggen over zo'n vertaling altijd, maar in de kern is het ergens wel raak. Het koninkrijk der hemelen is een koninkrijk wat met de komst van Jezus naar de aarde is aangebroken en wat iets nieuws brengt op aarde. Iets waardoor de wereld helemaal vernieuwd wordt, weer wordt zoals God de wereld ooit bedoeld had, goed en vol vrede en zonder pijn. En nou ja, in Jezus is er een koninkrijk aangebroken die dat brengt. Een nieuwe wereld. En daar vertelt Jezus over. En Jezus vertelt dat koninkrijk, die nieuwe wereld, dat is als een zaadje. Een mosterdzaadje. Heel klein. Nou, dat moet echt wel schokkend geweest zijn. Voor degene die dat hoorde uit Jezus' mond. Want er was veel verwachting in die tijd, ook van dat koninkrijk. Juist ook door de komst van Jezus, de Messias, die was gekomen. En er was verwachting onder de volgelingen van Jezus dat er iets groots stond te gebeuren. Dat hij de macht zou grijpen en dat er een nieuw rijk zou aanbreken. En nu, dat beeld voor zo'n klein, armetierig zaadje. Jezus, kom op. Dat stelt niks voor, zo'n zaadje. Dat is het kleinste zaadje wat we kennen. Het is alsof Jezus een emmer ijskoud water over ze heen gooit. Zo tempert hij de verwachting rond dat koninkrijk. Het is nog kleiner dan je denkt in eerste instantie. Er is zelfs eigenlijk heel het kerstverhaal. Een grote emmer koud water is, voor als je het vol verwachting leest. Want Jezus die wordt groots aangekondigd als de Messias, de redder waar heel het volk, het Joodse volk op zit te wachten. En tegen de herders lezen we, wordt gezegd in grote bewoordingen dat in de stad van David de zaligmaker, de redder van de wereld is geworden. Ontzettend grote woorden die ontzettend veel verwachting wekken. Maar wat we zien als we lezen in Lucas 2, ja, we zijn het wat gewend inmiddels, maar het is bizar. Eerst lees je nog over een keizer, Augustus, en een stadhouder, Cyrenus. Grote, invloedrijke mensen, daar zit je op te wachten in zo'n verhaal. Maar al snel komt Jozef. Gewoon een jonge ZZP'er. Niet echt veel invloed op het wereldtoneel. En je ziet hem gaan naar Bethlehem. Een dorpje waarvan gezegd wordt dat het de minste is van alle andere dorpen in de omgeving. En hij gaat met Maria. Zou zij dan misschien nog iets groots in zich hebben, iets koninklijks of zo? Nou ja, op het eerste gezicht niet. Het is een jong meisje. En ze is zwanger. Niet helemaal koosje zelfs, want niet getrouwd. En als je leest van de geboorte, een kribbe, geen plaats in de herberg. Het is een armetierige tender. Zo komt het over. En dan zie je daarna die herders. Die horen als eerste dat Jezus is geboren. Herders, die stonden nou niet echt bovenaan de maatschappelijke ladder toen. Nu ja, al vanaf het begin heeft de komst van Jezus op het eerste gezicht weinig verheffends in zich. Net als dat zaadje. En Jezus. Wat moeten we nou met dat zaadje en die kribben, zo'n jong kwetsbaar stelletje en zo'n klein kind, die herders, wat moeten we ermee? Niet te veel van verwachten, nog, dat moeten jullie ermee. Niet verwachten dat ik meteen al jullie problemen oplos. Niet verwachten dat ik meteen de Romeinse overheersing waarin jullie gevangen zitten omver zal werpen met grote kracht. Niet zomaar verwachten dat als je mij volgt, dat je dan vanzelf een gezond en een voorspoedig leven zult hebben. Niet verwachten dat ik al de problemen die je hebt, of die je om je heen ziet, dichtbij of in de wereld, niet verwachten dat ik die zo ineens ga oplossen. Dat moet je met dat zaadje. Niet meteen te veel verwachten. Ja, dat is wel spannend. Want misschien verwacht je van Jezus juist heel veel. Juist ook omdat hij zo groots en meeslepend wordt aangekondigd door die engelen. En hij doet zelf ook zulke grootse meeslepende dingen als die groot is geworden door het evangelie heen. Wijze woorden spreekt hij, waar heel veel kracht in zit. Genezingen zijn er. En zelfs, hij gaat opstaan uit de dood. Dat wekt grote verwachtingen. Ook voor je leven van nu. Maar die verwachting, die schroeft Jezus op een bepaalde manier naar beneden. Met dat beeld van dat zaadje. Ik ben niet jullie grote probleemoplosser. Ik ben niet jullie grote magische troubleshooter die je leven fijn en mooi en goed maakt elke dag. Als een mosterdzaad ben ik. En dat nieuwe rijk wat gekomen is. Klein, je moet het zoeken en je bent het zo kwijt als de wind wat waait. Ik denk veel twijfel in Jezus en veel weinig van hem verwachten. Dat komt misschien ook wel omdat we te veel van hem verwachten. Verwacht niet te veel. Die gelijkenis van dat mosterdzaad, dat vraagt ons, wat verwacht ik van Jezus? Of wat heb ik verwacht en was dat wel terecht? Heeft hij dat echt beloofd? Als een kind bidt om een fiets, dan zeg je al snel, daar is Jezus niet voor gekomen. Nee, daar moeten we telkens scherp in zijn, in onze verwachting. Waar is Jezus voor gekomen? Verwacht niet te veel van Jezus. Maar, zoals heel vaak, een grote maar. Maar, dit is nog maar de ene kant van die balans. En er zit ook absoluut een andere kant aan die balans. En die zit in die boom. Dat zaadje, dat is het kleinste, maar het wordt het allergrootste. Er zit een enorme potentie in dat zaadje. Ik weet niet of er een botanicus in de kerk zit. Iemand die veel weet van gewassen en van zaden. Maar die kan wel eens gaan stijgeren bij deze gelijkenis. Want die zegt, ja, weet je, er zijn zeker nog veel kleinere zaadjes dan het zaadje van een mosterdzaadje. En wat betreft die boom, zo groot als een boom, nou ja, uit een mosterdzaadje, er zijn uitzonderingen misschien, er zijn speciale soorten mosterdzaad waaruit een boom kan groeien van, nou ja, misschien een meter of drie, maar uit het gemiddelde mosterdzaadje komt een struik. Krachtig, dat wel, en wijd, maar niet zomaar de grootste. Nou ja, wat helder is, het gaat hier Jezus niet om botanische waarheden. Maar het gaat hem over waarheid, over het koninkrijk, over die nieuwe wereld. Jezus wil daarover vertellen. En dat, zo gebruikt hij dat beeld van dat zaad. En misschien wat overdreven. En dat die nieuwe wereld, die begint heel klein. Maar dat wordt het grootste wat er ooit geweest is. En het zal stand houden. Het beste van alles wat er ooit geweest is in de wereld. Dat wil Jezus zeggen. Het is nu het kleinste, maar het wordt tot het grootste. Er zijn wel meer bewegingen van klein naar groot in de wereld. Kijk maar terug in het afgelopen jaar. Een klein land als het onze werd groot in Olympische medailles en op het WK voetbal. Of kijk naar iets als de Ice Bucket Challenge. Het begon als een klein idee van een paar Amerikaanse studenten om geld op te halen voor de ziekte ALS. Maar het werd een wereldwijde beweging die viral ging. En al langer zien we dat de grote miljardenbedrijven waar wij veel mee te maken hebben, bijvoorbeeld Apple of Facebook, dat die begonnen zijn in hele kleine schuurtjes als soort van hobby. Ook diezelfde beweging, ook kleine zaadjes die uitgroeien tot grote planten en bomen. En het koninkrijk van God, zegt Jezus, is ook zo'n beweging van een schuurtje, van een stal, een kribbe, naar een wereldwijde invloed. Maar dan, zegt Jezus, dan is het de grootste in zo'n beweging. Want die net genoemde voorbeelden van klein naar groot, die zijn onderdeel van een golfbeweging. Ze gaan op en ze groeien groot, ze worden een grote boom. Maar ze vergaan ook weer. Zo'n ice bucket challenge is na 3 weken weer over. Het is een eenmalige injectie. Een Facebook, dat is ook al op zijn retour, lijkt het. En het Nederland zelf dan, nou ja, het staat weer met beide benen op de grond, zullen we maar zeggen. Het Koninkrijk van God, dat is veel groter, omdat het die beweging naar beneden niet kent. En omdat het in de wereld werkelijk iets zal veranderen. Nu we hier toch maar bezig zijn, wil ik ook wijzen op die eerste persoon in dat kerstevangelie, op die keizer, keizer Augustus. Hij was opvolger van Caesar. En die Augustus, die is ontzettend groot geworden. Kleine man, die heel groot is geworden. Hij had veel macht. En in de geschiedschrijving wordt ook nog wel redelijk goed over hem geschreven als machthebber. Hij bracht wat vrede en rust terug in het Romeinse Rijk, wat structuur. En door zijn onderdanen werd hij zelfs als goddelijk beschouwd. Zijn naam Augustus betekent ook zoveel als de verhevene. Maar goed, er is nu, 20 eeuwen later, niet zoveel meer over van hem. Ja, in de geschiedenisboeken. En op verschillende plekken zie je misschien nog wel iets van zijn invloed, maar verder niet. En als je hier wat sceptisch zit, dan zeg je misschien wel, ja, dat kan je ook over Jezus zeggen. Zijn macht was ook groot en hij heeft ook veel betekend in de wereld, veel goeds. En op veel plekken zie je nog iets terug van zijn invloed. In elk dorp staat wel een kerk. Maar ja, dat is het dan ook. Voor de rest zie je niet zoveel meer van hem. En daarom verwacht ik ook niet zoveel meer van hem. Maar dat vertelt het kerstevangelie niet. Het kerstevangelie lijkt expres te vertellen over die keizer Augustus. Als een tegenpool van Jezus lijkt hij te zijn. Machtig en groot en invloedrijk en heel rijk van mensen zet hij zomaar in beweging met zo'n volkstelling. Maar er tegenover staat Jezus, machteloos, ergens in een voerbak. Maar het spreekt ook uit. Deze Augustus, die heeft nu de macht, maar hij zal vallen. En dat kind in de kribbe, dat zal alleen maar gaan groeien en groeien en groeien. En in hem begint er een rijk met een enorme potentie dat niet zal stoppen, dat niet in elkaar zal storten. Dat iets blijvends aan deze wereld geeft. Blijvende redding, blijvende vernieuwing. Verwacht dat. Die redding, die blijvende vernieuwing. Verwacht dat komt. Verwacht niet te weinig van Jezus. Nee, verwacht dat nieuwe rijk wat in hem gekomen is. Dat is die andere kant van de balans. Verwacht een boom, de grootste, die zal blijven, altijd. Maar het begint. Dat nieuwe rijk, die redding. Als een zaadje klein, als een kindje klein. Nou, die balans, die wil het kerstverhaal en die wil Jezus aan zijn volgelingen meegeven. Geloof dat het koninkrijk in Jezus is aangebroken, is begonnen. Dat God aan het werk is en dat God ook nu werkt in levens van mensen, absoluut. Maar het meeste ook geloof dat het nog volledig gaat doorbreken. En dat betekent voor ons dat we met name moeten wachten. Wachten op dat groeien. En dat is lastig. Het liefst ga je bij het zaadje zitten wat je geplant hebt. En kijk je totdat het groeit. Maar we moeten wachten. Maar iemand die schreef heel mooi. Dat wachten, dat is niet alsof we in een donkere kamer zitten. En ons met elkaar afvragen wanneer er eens iemand komt met wat licht, waardoor we weer eens wat kunnen gaan zien. Nee, dat wachten, dat doen we terwijl we staan in de vroege morgen en de zon zien opkomen. Zo wachten we. We zien het begin van de opkomst van de zon Dat kleine kindje wat geboren is. En in alles wat hij daarna op aarde gedaan heeft. Die wijze woorden, die genezingen, zijn opstanding uit de dood. En we worden er al wat door verwarmd, door die opkomende zon. Maar we verwachten het volle licht van de zon, als hij in de middag bovenaan de hemel komt te staan. Meegaan in de beweging van het Koninkrijk van God betekent veelal wachten. En het kerstevangelie is een grote uitnodiging om te gaan staan bij al die mensen die wachten. Die al genieten van de zonsopgang. En die daardoor al licht in hun leven hebben. Maar die nog veel meer licht verwachten. Ik zou zeggen, kom erbij staan in die beweging. Want het is de grootste beweging die op aarde ooit begonnen is. En de beweging die het meeste zal veranderen in ons en in de wereld. En dat allemaal door die kleine Jezus. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.